Maar eerst, de chaos in het Midden-Oosten leidt tot van alles en nog wat, maar vooral ook tot opmerkelijke bondgenootschappen. Het voormalig lid van de as van het kwaad, Iran, en de baarlijke duivel in eigen persoon, de Verenigde Staten, strijden inmiddels schouder aan schouder tegen de Islamitische Staat. In het buurland Syrië steunt de een weer de zittende Assad en de ander, hoe voorzichtig ook, de opstandelingen. En dan zitten ze ook nog aan tafel om te onderhandelen over het nucleaire programma waarvoor Iran gestraft wordt met sancties. Hoe zit deze kluwen van belangen aan de Iraanse kant precies in elkaar? Vraag ik nu aan politicoloog en Iran-deskundige Mark Botinga. Goedenavond, meneer Botinga.
Goedenavond.
Ja, laten we beginnen met dat eerste, de strijd tegen IS. Sinds gisteren weten we dat Iran als eerste de Iraakse Koerden wapens en ammunitie heeft geleverd. Al ruim een maand geleden. Verbaast het u?
Niet helemaal. Ik bedoel, de Iraniërs hebben altijd met verschillende Koerdische groepen banden gehad. Ze hebben in Irak vriendschapsbanden met een aantal Koerdische leiders, Koerdische groepen. Terwijl ze tegen andere Koerdische groepen vechten. Het veel gaat om de agenda van die groepen natuurlijk, die ze wapens willen geven. Op zich is dat niet verbazingwekkend. Het is natuurlijk wel zo dat de Iraniërs dat doen voor hun belangen. Ze doen dat niet zomaar.
Nee, want wat zijn hun belangen op dat moment?
Nou, een van de dingen waar Iran altijd heel hard voor gevochten heeft, figuurlijk dan, is de eenheid van Irak. Ja, ze zouden graag een stabiel Irak hebben, dat liefst dan gedomineerd wordt door groepen die hen goedgezind zijn natuurlijk.
Ja.
En daarom hebben ze bijvoorbeeld bepaalde groepen, zeker bij de Shiiten gesteund, ook bepaalde groepen bij de Koerden. Met de Soenieten heeft dat altijd wat moeilijker gelegen.
Ja.
Maar dat was zeker een doelstelling.
Ja, maar laten ze die in zoverre niet los dat dat bewapen van de Koerden nu misschien ook de eenheid van Irak op den duur wel bedreigt?
Het is een risico. Hè? Het is altijd van wie gebruikt wie en welke afspraken worden er gemaakt. De Iraanse buitenlandsminister was dit weekend, dacht ik, nog in Irak. Heeft daar met een aantal Koerdische leiders, Koerdische stammen overlegd. En je kunt je wel voorstellen dat hij heeft gezegd van kijk, wij geven jullie wapens, wij geven jullie steun. Maar in ruil daarvoor verwachten we ook wel dat jullie politiek niet in Iran bijvoorbeeld die Koerden gaan aanzetten tot onafhankelijkheidsstrijd. Hè? Want je hebt dus ook Koerdische provincies in Iran. En het zou wel zeer vervelend zijn voor Iran moest binnen dat land die Koerdische onafhankelijkheidsstrijd ook succes hebben of meer, hoe zal ik zeggen, meer enthousiasme opwekken.
Precies, want dan zouden ze nu hun eigen oppositie bewapenen.
Dat zou zeer vervelend zijn, ja. Dus ik denk dat ze daar wel heel goed over nagedacht hebben. In de voorbije jaren hebben ze ook bepaalde gewapende Koerdische groepen gebombardeerd, samen met de Turken in Noord-Irak. Hè.
Ja.
Dus zij weten ook wel welke groepen ze meer en minder kunnen vertrouwen, maar het blijft een gok.
Ja, u zei al, een van de grote belangen van Iran is de Iraakse eenheid. Die is toch uiteindelijk door de nu afgetreden Maliki wel in groot gevaar gebracht. Hè, doordat hij de Soenieten zo genegeerd heeft jarenlang. Waarom heeft Iran Maliki zo lang gesteund?
Nou, Maliki was een bondgenoot van Iran. Hij deed voor een groot stuk wat de Iraniërs wilden. Dus hij was vrij trouw, vrij betrouwbaar ook. Zij hebben ook gedacht dat dat goed kon gaan. Dus met de opbouw van zijn leger, van zijn politie, van bepaalde milities. Ze hadden ook het idee van, kijk, zolang dat er bijvoorbeeld een Soeniet zou kunnen voorzitter zijn van het Iraakse parlement, dan zou dat wel kunnen volstaan om bepaalde Soenitische groepen kalm te houden. En om eerlijk te zijn, heeft dat voor een bepaalde periode een beetje succes gehad. Hè? De instrumentalisering ook van bepaalde Soenitische groepen. Maar goed, vandaag zie je dat inderdaad zowel ISIS, maar vooral ook een aantal andere groepen, ex-officieren van de Baath-partij van Saddam Hussein enzovoort, heel hard anti-Iraanse, net omwille van die politiek van Maliki. Dus dat was dan ergens een terugkomende boemerang op zo'n moment.
En die steun voor Maliki, was dat een beleid waar iedereen in Iran achter stond? Of is daar in Iran zelf ook verdeeldheid over?
Nou, het was iedereen in Iran is er wel over eens dat Irak een bijzonder belangrijke buur is en een bijzonder belangrijke bondgenoot is, dat is duidelijk. Nu zijn er de laatste weken, en zeker voor de val van Maliki, wel een aantal discussies geweest in Iran over de tactiek. Hè? Dus bijvoorbeeld Qasem Soleimani, iemand die voor een gewapende groep van de Iraniërs verantwoordelijk was in Irak en verantwoordelijk was voor Irak. Nou, die heeft Maliki heel lang gesteund. Maar er kwamen stemmen uit van andere bondgenoten van Iran, bijvoorbeeld in Irak. Bijvoorbeeld Ayatollah Sistani. Die zei van, kijk, ja, die begon hints te geven. Zegt van, die positie van Maliki wordt toch onhoudbaar. Wie weet hebben we een andere kandidaat nodig. Ook binnen Iran zijn er dan, is dan de voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, Shamkhani, dat is trouwens een Arabier van origine, die zei van, ja, nee, we moeten flexibel zijn. Maliki is geen doel op zich, hè, maar Maliki was een middel. En ja, goed, dan kunnen we ook wel eens van middel of van instrument veranderen.
Ja. Nou zei ik al, merkwaardig bondgenootschap met de duivel in eigen persoon, met de Verenigde Staten. Is dat nog punt van discussie eigenlijk in Teheran?
Nou, ja. Het is niet duidelijk of dat nu echt om een effectief bondgenootschap gaat, of het toevallig gaat om we vechten tegen dezelfde mensen op hetzelfde moment. Dat is wel iets heel anders. Hè? Je kunt met iemand samen vechten, of je kunt gewoon ieder je eigen ding doen. En er zijn een aantal mensen zeggen van, kijk, we kunnen bijvoorbeeld met de Verenigde Staten of van de luchtaanvallen van de Verenigde Staten wel een beetje profiteren, een beetje daar steun van krijgen. Maar samenwerken met de Verenigde Staten, zeker militair, is onhoudbaar. Ja. Of is ondoenbaar. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk geweest bij de hoogste geestelijke leider in Iran. Die heeft gezegd van, wij willen wel niet meer Amerikaanse soldaten bijvoorbeeld in Irak.
Nee, nu speelt er nog in de regio natuurlijk iets heel anders. Namelijk die hele regionale tegenstelling tussen Sjiïten en Soenieten, waar het gevecht van ISIS in Irak een onderdeel van is. Tegelijkertijd is eigenlijk iedereen zo bang voor IS dat iedereen samen nu tegen IS, ook Saoedi-Arabië, ook Turkije en Qatar, vecht. Kan dat nog een rol spelen misschien tot een ontdooiing in de regio als het gaat om de tegenstellingen tussen het Sjiïtische Iran en bijvoorbeeld het Soenitische Saoedi-Arabië?
Ja, dat is natuurlijk de rol van Saoedi-Arabië en Turkije is heel ambigu, is heel dubbelzinnig. Zij hebben eerst of zij rechtstreeks als regering wapenconvooien naar ISIS gestuurd. Ze hebben hen direct of indirect gefinancierd. Dan zeggen ze van ja, dat waren mensen binnen ons land waar we geen controle over hadden. Goed, de Turken hebben ook de grens wat dat betreft naar Syrië niet dichtgehouden. Dus ze hebben er wel voor gezorgd dat ISIS kon bestaan, kon ontstaan en sterker werd. Nu zijn bepaalde van die landen, ja, oprecht of niet oprecht, een beetje verontrust, hè, de Saoedi's onder meer. Maar hun belangen zijn natuurlijk wel anders, lijkt mij, dan de Iraanse belangen. Dus het zou kunnen dat je nu zegt van, goed, hier punctueel, op dit ogenblik, hebben we een aantal gemeenschappelijke vijand. En daar gaan we dan ook, tegen vechten. Maar ja, dat hoeft ook niet automatisch tot meer te leiden. Want de belangen, de ideeën en ja, ik zou zeggen minder de godsdienstige achtergrond. Maar vooral de belangen en de ideeën zijn toch heel anders. Hè? Saoedi-Arabië is een heel sterke bondgenoot van de Verenigde Staten. Ja. Doet eigenlijk voor een groot stuk wat de Verenigde Staten willen. Iran staat meer op zijn onafhankelijkheid. Staat meer op zijn eigen belangen en zijn eigen strategie. Dus ja, ik zie, tenzij dat je daar echt structureel verandering in krijgt, gaat er toch altijd wel een spanning veel blijven.
Oké. Okay. We hebben een paar draadjes van deze knoop losgetrokken. Hartelijk dank, meneer Bodenga.
Graag gedaan.